Welkom bij de podcast van The Parent Jungle. De podcast voor vrouwelijke ondernemers die naast het ondernemerschap ook moeder zijn. Ik ben Britte, momcoach, onderneemster, verloskundige en daarmee de eigenaresse van The Parent Jungle, waarbij ik ondernemende vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn geworden van hun eerste kindje, help om naast het ondernemer en moederschap ook ruimte te blijven houden voor zichzelf. In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemsters, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle podcast. En ik zit hier vandaag weer met een hele gave gast. En dit keer is het Susanne van Duin, a.k.a. Vrije Meid op Instagram. Misschien ken je haar ook wel, zo niet, volg haar vooral. En zij is ondernemerscoach, auteur en podcaster. Susanne, welkom!
Ja, dank! Superleuk dat ik hier mag zijn.
Ja, tuurlijk. Vertel even kort, wat doe jij als ondernemerscoach?
Ja, nou inderdaad. Wat houdt het in? Nou, ik coach ondernemers, het zegt het al. En vooral coach ik ze naar meer vrijheid. Dus vrijheid is echt voor mij nummer één. En hoe ik dat zie in het ondernemerschap is eigenlijk door meer te verdienen in minder tijd met meer plezier. Dus dat levert je meer geld op, maar ook meer vrije tijd en ook meer plezier in het ondernemen. Maar je kan ook meer leuke dingen doen buiten het ondernemen.
Mooi, klinkt echt heel goed. En ik moet zeggen, de eerste vraag die ik wel deze podcast beantwoord wil hebben, want je zegt vrijheid is een van de grootste dingen voor mij. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe dat dan ook met het moederschap gelinkt staat. Want ja. Ik denk dat heel veel vrouwen dat juist linken met minder vrijheid. Dus daar gaan we zeker nog even op terugkomen.
Ja, wil je daar al over hebben of straks?
Ja, laten we straks doen. Want ja, anders okay, ben ik bang dat ik dat ik wat vergeet. Want kun je me vertellen hoe jouw reis naar het ondernemerschap geweest is?
Ja, onderbreek me als het te lang wordt. Maar
kom maar door.
Ik ben in loondienst begonnen. Gewoon, ik dacht gewoon, dat hoort zo. Dat doe je gewoon. Je wilt gewoon een goede baan. Ondernemerschap, geen idee wat het was eigenlijk ook. Dus dan hebben we het over 2012. Toen ben ik begonnen met werken. Ik was toen jurist. En ja, het was crisis. Lastig om een baan te vinden überhaupt. Het was niet mijn droombaan. Er knaagde iets. Toen ben ik gaan doorsolliciteren. Maar ik werd niet aangenomen bij een ander advocatenkantoor bijvoorbeeld. En na anderhalf jaar heb ik toen een switch gemaakt naar een modevakblad. En ben ik daar als redacteur gaan werken. Echt een heel andere move. Kan ik ook een podcast over opnemen. Maar het kwam erop neer dat ik toen dacht, ja, als ik dan toch geen advocaat kan worden nu, ja, is er dan niet iets anders wat ik toch ook wel heel erg leuk vind. En dat was voor mij schrijven. En ik dacht, ja, weet je, ik solliciteer gewoon, want ja, dat doe ik elke week. Dus ik stuur gewoon een brief daarheen. En toen werd ik dus wel aangenomen. Dus ik dacht, oké, dit moet zo zijn. Ik ga dit gewoon doen en we kunnen altijd nog terug. Maar goed, ik begon dus als redacteur. Maar een jaar later heb ik die baan toch weer opgezegd. Omdat ik ook daar weer voelde van, ja, het voelt toch weer niet helemaal lekker of zo. Ik weet niet wat het is. Ik voelde me gevangen. Ik ben toen ook op reis gegaan na die tweede baan, zeg maar. En ik kwam terug en toen dacht ik, oké, nu moet ik echt iets gaan doen wat ik echt leuk vind, wat ik ga volhouden. Want ik kan niet elk jaar mijn baan opzeggen en weer gaan reizen, weet je wel. Nu moet ik echt even serieus worden. Dus goed nagedacht, oké, PR ga ik doen. Ja, ik ga bij een PR-bureau werken en dan ga ik ook veel schrijven, maar meer iets commerciëler, zeg maar. Nou, baan gevonden, begonnen en echt binnen 2 maanden, denk ik, dacht ik, ja, shit. Nee. Ik heb gewoon weer dat gevoel van, ja, is dit het dan, weet je wel? Ga ik dit mijn hele leven doen? Elke dag vond ik zwaar, reistijd, lange dagen, geen vrijheid inderdaad, zo voelde het. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet voor mezelf beginnen. Ik werkte toen wel als freelancer naast die baan. En dat was de weg, zeg maar. Dat was de deur die open stond. Toen dacht ik, hey, ik heb al 2 opdrachtgevers die bij mij blijven, zeg maar. Dat zijn langdurige opdrachtgevers. Dus als ik daar nou nog een paar van vind, dan ben ik er eigenlijk gewoon. Dan kan ik eigenlijk gewoon doen wat ik wil. En vooral werken waar ik wil. Want ik deed die opdracht vanuit huis. En ik wilde vooral ook veel kunnen reizen en mijn eigen werkplek bepalen, mijn eigen tijden bepalen. Weet je, als ik zin heb om in het weekend te werken of 's avonds, dan doe ik dat. Of als ik een keer, weet je, een dag vrij wil nemen, dan schuif ik mijn werk op. Dat soort kleine dingen eigenlijk, dat kan in loondienst niet of dat kon niet. Nou ja, uiteindelijk begon ik dus voor mezelf daarin, maar best wel low-key. Ik dacht gewoon, ja, ik vind gewoon wat opdrachten erbij en dan is het eigenlijk gebeurd. Niet met een heel ondernemersplan of met een hele visie of met een hele why of zo. Ik wilde gewoon vrijheid en ik dacht, nou, dit is handig. Dus zo ben ik begonnen. En uiteindelijk, dat is nu ruim 7 jaar geleden, uiteindelijk heeft dat zich in de loop der jaren heel erg ontwikkeld tot allerlei andere dingen. Maar dit is wel hoe ik erin ben gerold eigenlijk.
En wat ik trouwens ook heel leuk vind, wat je zegt aan het einde, het is heel erg veranderd nog. En ik denk ook dat, tenminste, ik vind dat zelf ook heel tof aan het ondernemen, dat het is your business, your rules. Dus of jij wat jij nu doet en je doet het misschien een paar maanden later anders of aangepast, dat is zo tof aan het ondernemen.
Ja, wat dat betreft heb ik nog steeds elke jaar een carrière switch, denk ik. Alleen, het valt minder op, omdat het allemaal gewoon onder de naam Vrije Meid gebeurt en... Mensen vinden het alleen maar cool dat ik dan weer wat nieuws lanceer. Maar niet dat ze denken, oh, heb je haar weer met een verandering? Nee, dus het is nu een beetje incognito jobhoppen.
Ja, precies. Nice. Hey, en als we dan de switch maken naar het moederschap, waar is dat voor jou?
Ja, god, dat is ook een reis geweest. Want nou ja, ik vertelde het net al, 7 jaar geleden was mijn drang om te reizen gewoon heel groot. En ik wilde inderdaad vrijheid. En dat heb ik ook gezocht. Toen ik eenmaal voor mezelf ben begonnen, reisde ik ook heel veel. Ik denk dat ik 4 maanden per jaar gemiddeld ongeveer weg was. Niet achter elkaar, maar verspreid. Dus ja, wel redelijk veel reisjes. En los van de reizen is vrijheid bij mij ook wel belangrijk in de zin van... Ik ga heel vaak met vriendinnen even een weekendje weg of een etentje. En ook zonder mijn vriend, zeg maar. Het is niet dat ik gewoon mijn huisje, boompje, beestje op de bank zit... En op die manier, ja, ik had ook nooit dus echt een gezinsleven voor mij gezien. Het was nooit een grote droom van mij. Of het was eigenlijk überhaupt nooit een droom van mij om moeder te worden. Maar het was ook niet iets waarvan ik 100% zei, dit gaat nooit gebeuren. Ik liet het altijd gewoon een beetje open en ik dacht, ja, ik zie het wel. Ik ben nog zo jong, weet je wel. Ik was niet van plan om een jonge moeder in ieder geval te worden.
En voor jouw vriend was dat hetzelfde?
Ja, die had ook geen kinderwens, geen droom, maar ook niet dat hij zei, ik wil nooit. Dus we eigenlijk hadden het er serieus weinig over, misschien wel nooit. Het was gewoon niet een onderwerp bij ons. Tot het moment dat ik de zoveelste reis maakte. Ik was in Australië met een vriendin en ik was net tante geworden dat jaar. Van mijn neefje, van mijn tweelingbroer, dus dat triggerde wel iets. Ik vond dat toch wel heel mooi en bijzonder. En dat was de eerste keer ook dat ik dacht van... Hey, een kind is ook leuk. En ik was toen in Australië en... Ik zag zeg maar allemaal van die echte backpackers om me heen. En ik kon me daar niet echt meer mee associëren. Ik dacht, ja, ik ben ook niet meer die backpacker, weet je wel. Ik ben ook inmiddels 30 en... Of 31 misschien was ik. Ik hoef niet meer echt daar helemaal Lazarus in een caravan te liggen...
Nice.
Maar aan de andere kant zag ik ook gezinnetjes op die camping. En eigenlijk voelde ik me meer daarna aangetrokken. Dat ik dacht van jeetje, ja, die mensen zijn hier lekker met hun gezin aan het kamperen. Dat kan ook. Eigenlijk zat ik meer naar die gezinnen te kijken dan dat ik dacht van was ik nog maar die backpacker.
En had jij bij het moederschap dan?
Dat beeld, ja, vooral vrijheidsbeperking. Dat ik dacht gewoon, ja, een kind is gewoon echt een inperking van je vrijheid. Dus het kwam niet in me op om dat te willen of zo. Ik weet het niet. Ik denk dat ik er niet eens zo heel veel over na had gedacht vroeger. Het was gewoon niet iets wat ik dus hoog op mijn lijstje had staan. En als ik dan mensen hoorde over kinderen, dacht ik altijd alleen maar van, poeh, weet je wel, wat een werk. Je moet daar echt voor kiezen en niet doen omdat je denkt dat dat hoort of zo. Dus... En daar begon toen ook mijn twijfel in Australië van ja, maar ja, weet je, het lijkt me dus best toch ook wel leuk, maar ja, jeetje, die vrijheid, hè. En dan niet zozeer de reizen, want ik wist wel dat reizen zou kunnen met een kind, maar meer dus de daily dingetjes. De weekendjes met vriendinnen, de avondjes met mijn vriend, de sporten. Gewoon de 24/7 job die moeder is. En ook je relatie staat onder druk. Nou, dat vond ik ook spannend. Mijn ouders zijn zelf gescheiden. Ik dacht, ja, kut, weet je. Dat mijn relatie moet goed blijven. Ik weet niet, ik zag een hele hoop beren op de weg. En ik heb toen bij mijn vriend aangegeven van... Ik denk dat ik een kinderwens begin te krijgen. En hij had ook meteen zoiets van, oh shit. Ja, help, weet je wel. Hij stond niet met open armen te wachten. Hij twijfelde ook nog steeds vanaf die dag heel erg. Van ja, maar ja. En dit dan en dat dan. En eigenlijk duurde het ruim 1,5 jaar voordat we toen er samen echt uit waren van... Ja, 100% we gaan er nu voor. En achteraf gezien is dat ook gewoon een prima tijd geweest om te beginnen. Ik was ook helemaal er klaar voor. En mijn bedrijf liep goed. We hebben een huis. Ja, alles was eigenlijk ook helemaal ideaal toen.
Eigenlijk had het misschien ook een beetje zo moeten zijn, dat het allemaal daar naartoe liep.
Ja, je moet er denk ik, tenminste sommige mensen, zoals ik en mijn vriend, we moeten er gewoon een beetje ingroeien, denk ik. En weet je, niet iedereen heeft een kinderwens vanaf dag 1. En dat is, mag ook denk ik gezegd worden. Ik lees heel vaak verhalen over mensen met een kinderwens. Ik lees verhalen van mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Of die geen kinderen willen. Maar de twijfelaars hoor ik nooit zoveel over.
En dat klopt ook. En ik denk ook dat het wel een beetje een taboe is. Want als je zegt, ik twijfel, denk ik dat heel veel mensen dat horen als... je bent misschien geen goede moeder. Of jij bent, er is iets mis met je, omdat je dat oergevoel tussen aanhalingstekens niet...
Ja. Terwijl ik denk dat ik het stiekem misschien wel had, dat oergevoel, maar dat ik het heel lang heb weggedrukt. Omdat ik dacht, het past niet bij mij, kan niet.
Maar ook als je het niet zou hebben, er is niks mis mee. Nee. En het maakt je niet een slechte moeder of een mindere moeder dan anderen die wel al heel lang een kinderwens hebben.
Nee, dat geloof ik ook niet, nee.
Dus ik vind het ook heel mooi dat je zegt, die twijfelaars hoor ik nooit. Nee, ik denk omdat de twijfelaars denken, ja, als ik mijn mond optrek, krijg ik een stempel op mijn voorhoofd.
Ja. Ja, en mensen beginnen meteen je te overtuigen van hun scenario's. Dus het is heel erg van, oh ja, nee, ja, ik zou het doen, want dit. Of, nee, ja, ik inderdaad, kinderen zijn kut. Yes. Terwijl, ja, je moet het echt helemaal zelf beslissen. En het is gewoon niet zo'n zwart-wit onderwerp. Er zijn zoveel eigenlijk vooral heel veel nadelen, vind ik zelf. En ook wat voordelen, en die zijn vooral emotioneel. En de nadelen zijn allemaal rationeel. Dus je kan er niet op een logische manier uitkomen.
Want hoe was het dan voor jou om zwanger te zijn? Hoe voelde dat?
Fantastisch, ja. Want op het moment dat we dus echt ervoor gingen, ben ik heel snel zwanger geraakt. En dat was bizar ook om te ontdekken dat ik toen dacht, wow, ik ben gewoon nu zwanger. En is dit echt, weet je wel? Je hebt gewoon een test in je handen en dat is het, hè?
Je voelt eigenlijk...
Totdat je die eerste echo hebt gedaan, denk je toch van, ja, zit ik nou mezelf voor de gek te houden of... Een beetje zo. En ik durfde ook niet echt heel blij te zijn. Omdat ik dacht, ja, straks gaat het fout. Of hè, ik moet een beetje cool blijven, zeg maar. ik kan niet nu opeens naar kamp. Ik kan niet nu opeens switchen naar het andere kamp. Dus ik weet niet. De eerste weken, ja, dat voelde wel heel, heel leuk. Als een soort geheimpje. Maar ik was ook nog niet helemaal in de wolken of zo. Nee, gewoon een beetje koeltjes, denk ik. En toen de eerste echo was geweest en het echt er zat, ja, toen vond ik het wel, begon het wel te leven hoor. En je wordt ook een beetje gedwongen om er heel snel aan te wennen, want je moet de kinderopvang al gaan regelen ongeveer nu. En dat soort praktische dingen toch wel uitzoeken. En wat heb ik nou nu weer, weet je? Dat soort dingetjes. Gewoon wel vooruit plannen. Ik kwam er in augustus 2021 achter dat ik zwanger was en... Mijn compagnon en ik hadden toen nog samen een bedrijf en dat wilden we gaan verkopen. En toen hadden we opeens wel echt een deadline.
Ja. Toen zat er ook een beetje druk achter.
Ja, ja.
Want hoe was die combinatie zwangerschap en het hebben van een onderneming? Hoe was dat voor jou?
Voor mij heel fijn. Maar ik moet zeggen, dat komt dus wel omdat ik het allemaal goed voor elkaar had al. Ik denk dat als ik nog die freelancer was geweest in het begin, dat ik echt had gedacht van, oh shit, als ik straks niet kan werken, ja, dan komt er niks binnen. En hoe kom ik daarna weer aan nieuwe opdrachten en hè, dat soort dingen. Maar ik had, op het moment dat ik zwanger raakte, had ik twee bedrijven. Ik had Vrije Meid, waar ik dus vooral coachte toen en cursussen had. En ik had dan mijn PR-bureau nog met mijn compagnon. Dus ik had haar tijdens haar verlof, had ik haar in principe zeg maar vervangen. Of tenminste, ik werkte gewoon door en zij niet. Dus ik dacht wel meteen, nou top, als ik met verlof ga en we hebben nog dingetjes te doen met ons bedrijf, ja, dan kan zij die ook mooi doen. Want ja, weet je, dan, ik heb dat ook voor haar gedaan, dus dat doet ze ook wel voor mij. Dus dat gaf ook wel veel rust. En we gingen er ook vanuit dat het bedrijf dan überhaupt verkocht zou zijn. Dus ik dacht, nou ja, dan hebben we in ieder geval niet meer heel veel te doen. En dan hebben we ook allebei geld. En mijn eigen bedrijf, Vrije Meid, dat stond al echt ook wel goed. Dus ik dacht, ja, er lopen wat dingen passief door en de rest pak ik gewoon wel weer op. Ik had niet de angsten voor de toekomst.
Nee, want dat lijkt me echt zoveel rust en kalmte geven.
Ja.
Want je bent dus, je zei ook al, ik ben met verlof geweest. Kon je ook alles een beetje loslaten of zat je daar...
Nou, ik moet ook nog erbij vertellen dat ik ook nog een boek aan het schrijven was toen ik zwanger was. Dus volgens mij moest ik het manuscript inleveren toen ik er net achter was gekomen dat ik zwanger was. Dus dat waren de eerste weken van mijn zwangerschap. Maar ik voelde me best wel goed. Ik heb een hele goede zwangerschap gehad. Niet heel moe geweest. Geen misselijkheid. Ik heb geen één keer overgegeven. Dus ik heb mijn werk dus gewoon best wel goed kunnen afronden. Zowel voor de overdracht van Vrije Meid als dus de snapperverkoop en het uitbrengen van mijn tweede boek. En toen dat dus allemaal ook gedaan was, had ik ook serieus veel minder te doen. Want ja, dat boek is af, snapper is verkocht. Ja, er vielen gewoon 2 volle werkdagen, vielen weg. En Vrije Meid was gewoon een kwestie van, ja, vooral heel veel stilzetten. En ik had zelfs alweer klanten voor na mijn verlof. Dus ja, mijn verlof was echt 100% echt verlof. Ik heb echt mijn laptop dicht gedaan, niet meer geopend. En echt gewoon gedacht, oké, ik moet het ervan nemen. Ik ga de hele dag op de bank liggen, in bad, puzzelen, koken, chillen.
Ja, je hebt echt optimale selfcare gedaan gewoon.
Ja, echt waar. Ja, want iedereen roept altijd, hè, dat moet je echt doen. En die krijgt dan de spijt. En ik dacht, ja, dat ga ik dus ook echt doen.
En dat is dus een goede beslissing ook geweest, als ik jou
zeg. Ja. Ja, nou, en ik had ook een klein voorgevoel dat het kindje eerder zou komen, mijn kindje. Want zelf, mijn moeder die is ook altijd vroeger bevallen. Nou, niet dat dat wat zegt misschien, maar ik dacht, hè, je weet het dus nooit. En ja, ik weet niet, ik had gewoon zo'n gevoel. Dus ik dacht, ja, ik wil niet zo'n type zijn die dan nog doorwerkt en dan 1 dag verlof heeft en dan moet bevallen.
Waarom niet? Want je zegt niet zo'n type. Waarom niet?
Nee, ja, het lijkt mij dat je dan dus denkt, oh, en nu heb ik verlof, ga ik nog even relaxen. En dat hij dan komt. Dan heb je helemaal niet die rust kunnen pakken. En ik geloof dat dat dus wel belangrijk is, want je hebt het al druk genoeg na je bevalling. En we zaten hier ook nog tussendoor in een verbouwing. Dus die moest ook nog afgerond worden en zo. Dus ik had echt zoiets, oké, die verbouwing moet even afgerond worden. En dan heb ik even een paar weken helemaal niks. En dan begint de rest van mijn leven.
Je mag. Je hebt eigenlijk gewoon even een pauze genomen vlak voor de rest van je leven, als je het eigenlijk zo...
Ja, ja, zeker, ja.
Hey, en toevallig zag ik vandaag van alles op jouw Instagram over de bevalling. Kun je even kort vertellen hoe dat voor je was? Hoe vond je die ervaring?
Het is nu een jaar later, dus je vergeet...
Morgen een jaar, toch?
Ja, morgen een jaar geleden.
Gefeliciteerd.
Je vergeet sommige dingen misschien, dus nu kijk ik er op zich goed op terug. Maar ik weet dat het me erg tegenviel. Ik had namelijk best wel een rooskleurig beeld erbij. Of in ieder geval, ik stond er heel positief in. Ik dacht echt, nou, dit varkentje gaan we wassen. Ik kan dit, ik ga dit doen. Ik doe dit gewoon. Zo stond ik erin, op zich positief dus.
Ik zeg ook niet als ik dit als verloskundige hoor, denk ik. Nou meid, top, gaan we doen.
Ja, ik dacht ook, nou, ik ga thuis bevallen. Ik blijf thuis, ik ga lekker in bad zitten. Lekker in mijn bubbel. Ik hoef nergens naartoe. Ik vertrouw erop dat ik het kan. Mooi. Maar dat liep iets anders, want mijn vliezen zijn gebroken. Waarschijnlijk op 6 april. En 7 april was er nog niks aan de hand. Gebeurde er nog niks. De nacht van 7 op 8 april kreeg ik wat weeën. Dus toen dacht ik wel, oké, het is begonnen. Maar mijn verloskundige had gezegd van, als het vrijdag pas begint, dus 8 april, ja, dan dragen we je toch wel heel graag over aan het ziekenhuis. En ik had daar mee ingestemd. Dus vrijdagochtend 8 april zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Omdat ik die weeën had om bepaalde minuten, weet je wel. Wanneer je zeg maar mag gaan. En ik had ook zoiets van, ja, als ik toch naar het ziekenhuis moet, dan ga ik ook liever maar gewoon nu. Want dan wil ik daar gewoon mijn bubbel creëren. En niet halverwege switchen, weet je wel. Dan,
Even als verloskundige vind ik dat een hele goeie. Echt even inderdaad wat je zegt, dan kan ik beter daar beginnen om een bubbel te creëren. Ja. Dat is echt een hele, hele mooie. Want we denken dan vaak, oké, dan blijven we zo lang mogelijk thuis. En als het niet meer gaat, gaan we naar het ziekenhuis. Waar ook wat voor te zeggen is.
Ja.
Maar juist wat we
achteraf
heel vaak
zien, had ik dat gedaan.
Ja, kijk, nou, daar ben ik zo ook wel heel nieuwsgierig naar. Want wat we ook nog wel eens horen is dat je als je onderweg gaat van huis naar het ziekenhuis, dat die weeën afneemt.
Ja, precies. Ja, ik had ook alles daarover gelezen en zo.
Ja.
Ik was op zich wel heel goed voorbereid qua de fysieke...
Ja,
hoe het werkt, zeg maar. Hoe het werkt. Dat wist ik heel goed met hormonen en veilig, onveilig. Ja. Nou ja, dus ik ging naar het ziekenhuis. Ik dacht, nou ja, dat is dan maar zo. Maar dan ga ik daar lekker mijn bubbel creëren. En toen kwam ik daar. Nou, wat denk je inderdaad? Ben je natuurlijk gestopt? Toen kreeg ik een of andere co-assistent aan mijn bed, die inderdaad ook zoiets zei van, nou ja, u kunt weer naar huis. Dus nou, ik begon meteen te janken en ik dacht echt, dit is precies waarom ik eigenlijk niet naar het ziekenhuis wilde. En ja, natuurlijk zijn ze gestopt. Ik lig hier in een kamer met 80 mensen en 100 piepjes. Ik wil mijn bevalkamer, weet je wel. Geef me mijn kamer.
Je lag niet eens op in een eigen
kamer? Nee, ik lag nog in een soort van gemeenschappelijke ruimte waar ze dan eerst nog even de hartdruk wilden horen of luisteren. Dus ja, ik stond helemaal al over met theewater. Dus uiteindelijk, nou ja, toen kwam de gynaecoloog, denk ik. En die zei uiteindelijk van, nou, we moeten je inleiden. Want je bent al inderdaad 48 uur bijna vriezen gebroken. Nou, wilde ik eigenlijk natuurlijk ook niet. Dus ik dacht echt, ja, dit is helemaal wat ik niet wilde. Weet je wel, die weeën waren begonnen. Laat me gewoon, want dan kan ik het zelf, weet je wel. Maar ja, op deze manier, ja, natuurlijk moet je me inleiden. Want op deze manier gaan die weeën natuurlijk nooit beginnen met deze sfeer.
Het voelt heel erg contra, hè? Het voelt heel erg... Ja. Precies, eigenlijk alles.
Ik had echt zoiets van, hoe kan het dat het ziekenhuis zo slecht en zo slechte sfeer creëert voor een bevallende vrouw? Hebben zij niet de boeken gelezen? Ik vind het heel gek, eerlijk gezegd.
Nou,
maar
ja,
goed.
Dat is een heel interessant punt wat je aankaart. Want wat sommige mensen vergeten, en daarom is het bij de verloskundige voelt het ook heel anders. De verloskundige is gespecialiseerd, de eerste lijn, in fysiologie. In dingen die normaal verlopen.
Ja.
En daarvoor leer je, je moet ontspannen, je moet rust, je moet bubbel.
Ja.
De gynaecologen zijn eigenlijk opgeleid ten aanzien van pathologie. Dus wanneer het fout gaat. Ja. En dat is een hele andere toon. En dit is jouw voorbeeld, is het klassieke voorbeeld.
Ja.
Heel duidelijk weergeeft.
Ja, nou ja, exact. Dit dacht ik dus ook continu in mijn hoofd. Maar ja, daardoor zat ik weer te veel in mijn hoofd. En dan dacht ik weer, ik moet niet in mijn hoofd zitten, ik moet in mijn lijf. Nou ja, dus uiteindelijk dacht ik, oké, het is nu vrijdag. De weeën zijn soort van half begonnen. Als ik het nu zelf blijf doen, komt het misschien niet goed vandaag. Moet ik morgen alsnog ingeleid worden en ben ik al kapot.
Ook
dus
nog.
Laten we toch maar dan beginnen. Dus uiteindelijk heb ik ingestemd met die inleiding. Ik ben volgens mij om 12 uur 's middags toen ingeleid op 8 april. Wel erbij gezegd, doe alsjeblieft rustig aan ermee, want ik wilde niet zo'n weeënstorm die je ook wel eens hoort. En dan moet je weer allerlei pijnstillers en knippen en weet ik het.
Ja.
Ik wilde eigenlijk zo natuurlijk mogelijk. Nou ja, dus ja, inleiden. Nou ja, oké. Okay. Dat kwam niet echt op gang, dus die weeën werden opgevoerd, of die weeopwekkers. En ik denk, eind van de middag was het nog steeds niet echt heel erg aan de gang. Het was wel aan bezig, maar ik kon gewoon nog praten en ik heb nog een kuppensoepje gegeten, zeg maar.
Ja.
En ik denk rond, ik weet het niet zo goed hoor, maar ik denk rond 6 uur of zo, dat ik dacht van oké, het wordt nu wel wat heftiger. Niels, wil jij anders het bad uit de auto halen? Hadden we meegenomen. Dan kun je dat opzetten voor mij en dan... Hè, dan kan ik die laatste fase hopelijk een beetje ontspannen. Maar ik had serieus pas 3 centimeter. Hè? Dus het was allemaal echt net een beetje aan het beginnen. Nou, toen ging hij dat bevalbad halen en opblazen. En toen werd het wel echt erger. Toen dacht ik, oké, ik ga ondertussen even douchen, want ik trek dit eigenlijk niet meer. Nou, onder de douche, het voelt als een soort van week dat ik daar heb gezeten terwijl hij weg was. En ondertussen was hij dan dat bad aan het opblazen en ik kreeg pijn, joh. Het was niet te doen. Ik dacht echt, nou, er komt een monster uit me. Er wil een monster uit mij en het past niet. En hoe ga ik dit volhouden? Ik was echt een beetje bang, want ik dacht, shit, als het nu pas 3 centimeter is en ik moet dus misschien nog wel 1 uur of 7, ging ik vanuit, dan kan ik dit niet volhouden. Ik denk dat ik niet eens 1 uur kan volhouden. Ik dacht echt, nou, geef mij alle pillen die je hebt. Haal hem er maar uit. Dit ga ik niet doen. En ik was zo teleurgesteld in mezelf. Want ik wilde zo graag het zelf doen. Zonder pijnstillers. Zonder keizersnee. En ik dacht, nou, als die vrouw nu binnenkomt, dan mag ze alles doen wat ze wil. Ga ik akkoord met alles. ondertussen kwam Niels toen kijken bij mij. Want ik was echt aan het gillen. Van stop dit nu. En toen dacht ik, shit, die weeënopwekkers staan nog aan. Dus ik dacht, ja, die moet natuurlijk uit, want het gaat veel te hard nu. Nou, toen ging hij die verloskundige halen. En die kwam binnen en die zegt, oh, als ik je zo zie, dan ben je ook al wel ver. En toen dacht ik, ja, net was ik nog 3 centimeter. Dus leuk, maar...
Eerst maar zien dan geloven.
Ging ze toucheren, 10 centimeter. Ja, nou, toen kon ik echt huilen van geluk, want ik dacht echt wel, zie je wel, weet je wel, ik ben niet gek.
Maar ook dit, joh, jij hebt zoveel pijn gehad in zo'n korte
in
tijd.
Een uur of zo, ja.
Spuit je maar plat, ik snap het helemaal.
Ja, dus ik dacht echt, oh, thank God, want ik mag nu persen en dit kan ik. Ik was helemaal weer mezelf aan het herpakken van, oké, ik ga dit gewoon doen. Gemiddeld duurt het een uur, ik ga dit regelen. Ik had weer helemaal gewoon de spirit. En ik weet nog dat ze... Nou, het bad was dus nog niet opgeblazen en nog niet vol. Dus dat ging hem ook niet meer worden. Dus ik dacht, oké, geef me nu een baarkruk. En ik ben gaan zitten. En nou ja, toen zei ze dus van ja, ga maar persen. Maar ik vond dat echt een heel eng gevoel. Want ik weet nog wel dat ik dus die druk voelde. En het voelt serieus of je dus een watermeloen uit je bekken moet gaan persen. Maar ik had bekkenbodempijn gehad een paar weken daarvoor. En ik dacht echt, wow, dit is precies dat gevoel van die bekkenbodempijn. Dat als ik daar nu kracht op zet, dan gaat het kapot. Dus ik durfde eerst niet te persen. En ik zuchtte die wee zo even weg. En toen zei ze, nee Suzanne, je moet nu het echt gaan doen. Want als je het weg blijft zuchten, dan... Hè, dan komt dat kind niet. En toen dacht ik, oké, ik vind het fucking eng, maar ik ga het gewoon doen.
Wat stoer. Wat een mindset shift heb je daar gehad dan even, hè?
Ja, en ze zeiden toen ook van, je bent heel helder nog of zo. Dus aan de ene kant was ik echt wel heel erg op mijn ademhaling. Maar tegelijkertijd wist ik heel goed nog wat ik deed of zo. Dus, nou ja, uiteindelijk 9:40 is hij geboren. 3 kwartier geperst.
Hoe heet hij?
Storm.
Wat gaaf. Nou, ja. Het was ook echt een storm.
Ja. Daar hadden we wel ervoor al bedacht. Maar ja, en dat was natuurlijk magisch. Dat is echt, het is... Ja, jij hebt het vaak meegemaakt. Maar het is gewoon zo bizar dat je een kind uit je lichaam ziet komen. En dan heb je opeens een mensje op je. Waarvan je denkt van, oh ja, dit is hem inderdaad.
Voel je je meteen moeder?
Ja, ik denk het wel.
Wauw.
Ik denk wel dat ik dacht van jeetje, dit is mijn kind inderdaad. En alles is inderdaad helemaal goed. Alles is mooi en hij deed het dus ook heel goed gelukkig. Maar ik heb ook nooit erbij stilgestaan dat het fout zou kunnen gaan. Ik heb nooit gedacht van oh...
Kwam dat uit vertrouwen of kwam dat uit... Ja, ik wil het zeggen, want het klinkt alsof je eigenlijk heel veel vertrouwen in jezelf en in je kind hebt gehad. En dat het
daar... Ja, als ik nu verhalen lees van mensen waar het fout is gaan, denk ik echt van oh... Ik ben zo blij dat ik nooit een stemmetje in mijn hoofd heb gehad die dacht van oeh, wat als hij nu blijft zitten? En dat ze hem toch moeten, weet ik veel, of zuurstoftekort of weet je, dat soort verhalen. Nee, ik ging er gewoon vanuit dat het goed was. En hij was heel klein. Hij bleek heel klein te zijn, 2800 gram.
Oh, dat is niet groot. Hoeveel weken ben je uit?
39 plus 2. Dus ik dacht van, maar ik weet niet, maar dan nog. Ik dacht gewoon, nou ja, weet je, hij is gewoon klein, het zou wel goed komen. En het was uiteindelijk dus ook een heel sterk mannetje. Hij begon meteen te drinken. En toen zijn we... Ja, het was inmiddels dus 's avonds laat al. Ik ben nog gehecht. En uiteindelijk gaan slapen. Alleen mijn moeder even snel gebeld. En toen gaan slapen. Ik denk, de rest komt allemaal wel.
Precies. Stap voor stap.
Ja, en wat dat betreft goede tijdlijn. Want we gingen denk ik om 12 uur of 1 uur zo slapen. En die volgende ochtend 7 uur... was volgens mij ontbijt, hè?
Hoe was het voor je man?
Ja, goed. Ja, het is mijn vriend. Maar ja, die vond het... Nou, trouwens, ik zeg goed, maar hij vond het heel moeilijk om mij zo te zien lijden, terwijl hij eigenlijk niks kon doen. Tenminste, hij zag dat zelf zo, terwijl hij heeft mij heel erg gesteund. Mentaal en ook, zeg maar, dat ik hem vast kon pakken en zo, heeft hij mij heel erg geholpen. En überhaupt dat er iemand bij je is, is gewoon fijn natuurlijk. Die ook weet wat je wensen zijn. Maar hij vond het heel moeilijk om inderdaad dat te zien. Maar ook inderdaad een magische, life-changing ervaring om dit mee te maken. En hij had, ja, ik weet niet. Ik denk dat hij ook wel even moest laten bezinken van... Wow, dit is dus mijn kind, weet je al. Zo klein en inderdaad, hoe hou ik het vast? Een beetje dat onhandige nog natuurlijk. Ja, maar wel ook meteen de liefde hoor, want ik heb een foto van hem met Storm de dag 1 volgens mij en dan zie ik dus gewoon die blik.
Ja, lekker hè, daar word je toch helemaal blij van.
Ja.
Hey, en die eerste 3 maanden na de bevalling, hoe was dat opeens 100% verantwoordelijk voor zo'n kleintje?
Grotendeels echt goed, ook wel met wat dipjes. Ik heb eigenlijk ook een hele fijne kraamtijd gehad. Ik heb een fantastische kraamzorg gehad. Dat scheelt heel erg, denk ik. En ik heb me ook echt helemaal in de watten laten leggen. Dus
lekker, man.
Ik weet dat er vrouwen zijn die dat niet kunnen. Maar ik dacht, ja, ik ga het ervan nemen. Want hoe lekker is dit, hè? Ik lig boven in bed met mijn man en mijn kind. En zij maakt het ontbijt. En het enige wat ik hoef te doen is mijn kind in leven houden en uitrusten.
Goed zo. Lekker.
Ja.
Ik zou het dus iedereen adviseren.
Goed. Ja, dat heb ik gedaan. En mijn vriend was ook 5 weken vrij. Dus dat was ook fantastisch. Ja, gewoon heel veel samen geweest. De eerste weken was echt een bubbel. We zaten alleen maar binnen gewoon te voeden en slapen en voeden en slapen en knuffelen. En nou ja, daarna ging mijn vriend werken weer. En toen dacht ik wel van, oh ja, en nu weet je wel. Nu ben ik de komende 3 maanden ben ik nog alleen met die baby. En wat ga ik dan eigenlijk doen? En ik weet niet, toen moest ik wel heel even schakelen. Maar toen dacht ik, hey, ik kan gewoon natuurlijk elke dag nu wat leuks gaan doen. Ik kan gewoon met mensen gaan lunchen en koffietjes drinken. En hè, lekker wandelen. Dus
dat ging fysiek dus ook goed, begrijp ik. Ja. Jij bent ook fysiek gewoon snel. Of snel, ja, best snel als ik hem zo hoor.
Ja, maar ik denk wel omdat ik dus juist die eerste weken echt heel veel in bed heb gelegen. De eerste dagen ben ik letterlijk niet eens mijn slaapkamer uitgekomen. Ja, om te plassen natuurlijk. Maar, want ja, ik had ervoor zelfs bekkenbodemklachten. Dus het is niet dat ik nergens last van had. Maar ik heb dus de eerste weken echt heel weinig gedaan. Zelfs weinig wandelen. En ik denk daarna inderdaad rustig opgebouwd.
Denk ook heel goed hoor. Want eigenlijk wat ik mensen ook heel vaak zeg in die tijd. Je bent aan het investeren in de toekomst. Hoe rustiger je doet, hoe sneller je weer alles kunt. En daarin ben jij eigenlijk het voorbeeld daarin. Dat heb je heel goed gedaan, denk ik.
Ja, want laatst vroeg iemand nog aan mij van, kan jij eigenlijk weer springen zonder te plassen? En toen zei ik, ja. Dat, ja, eigenlijk wel. Ik heb dat nooit gehad. Dus ik denk inderdaad, het kan allemaal, maar doe rustig aan. En, maar goed, even over de dipjes, want die waren er ook. Ik had wel af en toe een soort identiteitscrisis. Dat ik dacht van, wie ben ik als ik niet werk?
Ja, oh ja.
Want ik ben heel erg actief op social media, onder andere ook, over mijn werk. En het is allemaal zakelijk gericht, zeg maar wel. En ik dacht een beetje, ja, wat moet ik delen? Ik maak eigenlijk heel weinig mee. Ik wil niet de hele tijd mijn kind delen. Dus wat heb ik eigenlijk te melden nu? Ja, weinig. Maar ja, ik zag die volgersaantallen een soort van een beetje stagneren. Ik dacht van, oh, vinden ze me nog wel leuk? Ja, wat kan ik nou delen? Maar ik wil eigenlijk niks delen. Ik heb niks te delen. Ik was heel erg aan het zoeken. En niet alleen over Instagram, hoor, maar ook gewoon van wie ben ik nou eigenlijk als ik niet werk? Wat doe ik nou eigenlijk de hele dag? En weer een dag voorbij. Eigenlijk heb ik niks gedaan, weet je wel. Een beetje zo.
Denk en dan heel herkenbaar.
Ja, en dan kreeg ik reacties van, ja, je hebt een kind in leven gehouden. Supergoed. En dan dacht ik, ja, natuurlijk. Maar dat terzijde. Verder heb ik helemaal niks gedaan. Dus ik moest heel erg wennen wel aan niemand zijn behalve moeder. En dat wilde ik. Ik wilde helemaal niet alleen moeder zijn. Maar ik had mezelf verlof gegeven in eerste instantie tot 1 augustus. Omdat ik dacht van, nou, ik kan het leien, rustig gaan. En uiteindelijk wilde ik in juni eigenlijk weer werken. Maar ik had geen opvang. Dus toen dacht ik, ja, leuk en aardig natuurlijk. Maar ja, ik heb helemaal niemand die op mijn kind kan passen. Ja, natuurlijk wel. Sporadisch kan ik natuurlijk mijn moeder vragen of zo. Maar niet consequent. Ik had helemaal geen. Ik had letterlijk ook nog geen opvang. Die was nog steeds niet akkoord. Ja, ook niet vanaf 1 augustus. Dus toen ik eindelijk weer kon werken 1 augustus. Wat mijn schoonouders en mijn moeder die zouden 1 augustus starten met wekelijks oppassen. En mijn vriend die had dan natuurlijk zijn pappadag op vrijdag of donderdag. Dus in principe kon ik 2 of 3 dagen per week weer aan de slag. Maar het plan was eigenlijk 4 eerst. Maar ja, die opvang was er niet. Die zou pas vanaf 1 december uiteindelijk lukken.
Dat is wel laat ook dan. En dat is duur.
Ja, heel laat. En maar hij stond bij 4 opvang ingeschreven.
Want hoe voelt dat dan? Want als je best wel, wat ik hoor is dan dat je eigenlijk zegt van ja, ik zat eigenlijk een beetje crisis van ik ben of moeder of en niks eigenlijk meer. Dat was het. Ja. Je werd echt moeder. En je was moeder. Dat eigenlijk paste die rol niet 100%. Je wilde graag veranderen, maar dat ging eigenlijk niet. Ja. Lijkt me echt ook wel een beetje een rotgevoel.
Ja, dat vond ik ook wel lastig. En het is niet dat ik helemaal in de put zat de hele tijd hoor. Want ik heb ook oprecht heel veel genoten met mijn kind. Maar ik had al best wel snel door, oké, ik hoef niet inderdaad fulltime huismoeder te worden. Dat dacht ik al wel, maar werd dus bevestigd. Wat wou ik zeggen? Ja, nee. Dus ik weet niet. Ik vond het op een gegeven moment een beetje saai worden. Dat ik dacht, ja, oké, mijn kind is in leven. Ik heb een koffietje gedronken met een vriendin. Ja, dan ga ik maar weer naar huis. Ga ik weer een rondje lopen door het park. Ik weet niet, ik begon me gewoon te vervelen. Het was op een gegeven moment ook best wel heet in Nederland in de zomer. Maar ja, met een kleine baby ga je dan niet in de tuin zitten met 30 graden. Dus ja, dan zat ik de hele dag een beetje binnen achter de ramen, zonnewering, zeg maar. Ja, ik weet niet. Het was niet. Ik vond die eerste 6 weken echt geweldig. Maar daarna heb ik niet per se dat ik denk van, oh, wat heerlijk. Ik heb ook heus genoten. Maar ook momenten dat ik dacht van ja, ik wil gewoon weer lekker aan het werk. En geef mij maar weer die balans. Balans tussen ondernemer zijn, werken en ook meer thuis zijn en moeder zijn.
En hoe was dat toen je eenmaal begon te werken?
Ja, dat was dus goed.
Ja,
toen had ik het gevoel dat ik weer mezelf was. Dat ik inderdaad mijn nieuwe zelf was. Dus inderdaad, ja, ik ben ook moeder geworden, maar ik ben ook nog steeds die ambitieuze ondernemer. En ik had eigenlijk, vanaf dat ik ging werken, had ik een doel. Ik wilde eigenlijk hetzelfde verdienen in dus de helft van de tijd.
Wauw!
In eerste instantie begon ik dus met 2,5 dag werken, 2 om 3. En ik werkte hiervoor 5. Dus ik dacht, nou, ik moet hetzelfde verdienen in minder tijd. Dus hoe gaan we dat doen? Efficiënter werken sowieso, maar ook inderdaad prijzen omhoog. Focussen op wat het meeste oplevert. Geen bullshit dingen meer doen die gewoon nergens toe leiden. Gewoon echt prioriteiten ook stellen. En augustus was volgens mij ook meteen echt een topmaand. Dus toen dacht ik, ja, I'm back. Ik ben er weer. Het kan. Ik weet niet, ja.
Hey, en wat mooie dingen. Want bijvoorbeeld ook dat efficiënter. Ik heb ook heel veel gelezen in boeken over dat moederschap ook positief kan bijdragen aan jouw werk als onderneemster.
Zeker.
Vertel, hoe is dat? Want zijn dat net de punten die je net noemde? Of,
ja, deels. Ja, ik denk, kijk, het scheelt natuurlijk dat ik dus ondernemer ben. Want in loondienst, ja, je kan wel harder gaan werken, maar je krijgt je niet dubbele betaald in de helft van de tijd. Helaas. Maar dat besefte ik me ook, hoor. Dat ik denk, wow, als ik nu in loondienst was geweest en ik ging dus van 5 dagen naar 2,5, kon ik gewoon de helft van mijn inkomen inleveren. En ja, ik word betaald in principe voor resultaat.
Ja.
Dus als ik inderdaad gewoon kan doen wat ik deed in de helft van de tijd, ja, dan... Dan verdien ik dus hetzelfde. En ik ben zo blij dat ik dat zelf in de hand heb. Ik heb ook mijn prijzen wel iets verhoogd vorig jaar. En ja, dus echt kritisch nadenken. Waar moet je je tijd aan besteden? En het is heel makkelijk dus ook nu om nee te zeggen tegen dingen. Want ja, ik heb minder tijd. En ik moet dus erbij zeggen, vorig jaar... Of nee, sorry, 2 jaar geleden inmiddels... schreef ik dus ook mijn boek. En daar was ik bijvoorbeeld al 1 hele dag in de week aan kwijt. Terwijl dat niks oplevert op dat moment.
Ja, snap.
Initieel, zeg maar. Dus die dag hoefde ik eigenlijk al niet te compenseren. Dus het is niet zo dat ik letterlijk ben verdubbeld in inkomen in al die dagen. Want 1 dag in de week verdien ik eigenlijk al niks.
Mm-hmm.
Dus waarschijnlijk verdien ik zeg maar 4 dagen in de week mijn geld. En nu dan in 2,5 en nu weer 3,5.
Hey, en als we dan helemaal nog aan het begin van deze podcast hadden we het natuurlijk even over vrijheid en moederschap. Ja. Hoe is dat voor je?
Nou, ik heb met 4 weken, toen die 4 weken was, hebben we ons eerste weekendje weggemaakt. Ik dacht, hup, meteen weer in het zadel. Kijk hoe het is, weet je wel. Ja.
En door, ja.
Je moet maar gewoon ervaren hoe het is. Want je kan wel dus gaan denken in excuses en dan denken, ja, hij is toch nog klein, weet je wel. Maar ja, voor je het weet ben je een jaar verder en wordt het alleen maar een grotere drempel om weg te gaan. Ja, hij slaapt thuis zo lekker, weet je wel, dan krijg je dat. Dus ik dacht, hij moet juist wennen aan ook andere omgevingen en wij moeten wennen aan hoe is het om weg te zijn met een kind en als je niet je eigen spulletjes hebt. En dat eerste weekendje weg, ja, dat ging hartstikke goed. Hij sliep gewoon en wij ook. Dus dat ging helemaal goed. En even denken. Eigenlijk ben ik best wel veel tripjes toe gaan maken ook de rest van het jaar.
Goed.
Veel in Nederland geweest. Een paar weekendjes weg. Griekenland zijn we geweest al toen hij 3 maandjes was. Ging ook goed, maar ook wel leerzaam. Leerpunten. En we zijn eind vorig jaar ook in Mexico geweest. 3 weken. Dus dat was de eerste echte verre reis dat ik dacht van, oh ja. Ja, het kan nog. Nee, het is niet hetzelfde. Dus nou ja, wat ik in het begin ook al zei, ik had nooit echt getwijfeld dat reizen niet meer zou kunnen met een kind. Ik meer naar de kleine dingen. En dat is dus ook wel wat ik inderdaad merk qua vrijheid. Ik voel me wel beperkt nog steeds in kleine dingen. Dus als ik inderdaad spontaan ja, nog een yogalesje wil volgen in het weekend, of met een vriendin wil borrelen, alles moet altijd afgestemd worden met je partner. En ik ben een hele zelfstandige vrouw, dus ik vind het... Ja, ik heb dat nooit gedaan, dat ik dingen afstemde. Ik zei gewoon, jee, ik ben zaterdag even met haar weg. Of, hé, ik ben heel veel naar yoga morgen. Het is niet dat ik dat overlegde. Ik deed het. Ik zei het. En nu moet ik opeens zeggen, oh, is het goed als ik zondag om 10 uur anders even een yogalesje volg? En dan zegt hij heus wel natuurlijk, ja, prima. Maar niet elke dag ga ik dat doen. Dan voel ik me toch wel bezwaard. Of hè, je gaat niet elk weekend dan of elke avond met de vriendin wat doen. En dat wil ik ook niet per se meer, want ik wil ook mijn kind zien. Maar ik vind het heel lastig dat ik alles moet overleggen eigenlijk met mijn partner.
Ja. En dan snap ik het woord vrijheid, beperking daarin ook wel. Ja, want zeker als het spontane voor jou een grondlegger is van de vrijheid, dan is dat best wel een ding, dat kan ik me indenken.
Ja, dat vind ik nog steeds lastig. Ik denk dat ik dat het lastigste vind. Echt, als je het hebt over vrijheid en lekker je eigen ding doen, dan vind ik dat moeilijk. Maar ik probeerde ook in oplossingen te denken. Dus ik denk ook, oké, ik heb 3,5 dag per week dat ik dus werk. Dan kan ik vooral die sportlesjes, probeer ik vooral in die 3,5 dag te plannen. Zodat ik daar niemand mee hoef lastig te vallen, zeg maar.
Nou ja, en wat ik me nu zit te bedenken, wat heel krachtig is, want je... Ook al vind je het lastig, je doet het wel. En ik denk dat weinig moeders, dat die zich toch verplicht voelen om thuis te blijven. Inderdaad, om anderen niet te belasten. Maar je doet het wel. En ik denk, tenminste, als ik jou zo hoor, maakt dat ook dat je het allemaal wat beter kunt dragen. En je ook jezelf kunt blijven voelen.
Ja, ja, precies. Want anders kan je nooit meer wat doen.
Ja, dat.
En ik had bijvoorbeeld ook eind vorig jaar toen... hadden we het bij mijn coworking space over wintersport. En dus ik zei tegen mijn vriend, oeh, wintersport, weet je wel, dat zou ik echt graag doen. Het zou 4 nachten zijn. En ik had dat al een keertje gedaan. Ik was al 4 nachten weg geweest eind vorig jaar. Maar tegelijkertijd was ik dus al 4 nachten weg geweest. Dus hij had wel zoiets van, ja, alweer. Dus toen dacht ik, ja, oké, fair point, weet je wel. Ja, oké. Toen liet ik het maar even gaan. En toen later kwam het weer ter sprake. En toen zei ik, oh ja, wintersport. Ja, god, ja, dat was wel echt leuk geweest. En toen zei mijn vriend, maar je gaat toch? En toen dacht ik, ik dacht eigenlijk dat het niet echt uitkwam voor jou. Maar ja, als jij... En toen zei hij, nee, ja, dat moet je gewoon doen. En toen dacht ik, ja, dat is het ook. Ja, het is af en toe moeilijk, maar dat zegt niet dat je het niet moet doen. En ik zou het andersom ook voor hem doen, natuurlijk, dus...
En ik denk dat daar ook de kracht ligt. Juist ook die balans van je, dat je dat vertrouwen hebt in elkaar. Van ik wil dat jij goed in je vel zit en jij wil dat ik goed in mijn vel
nou
zit.
Nou ja, dat. Weet je, hij weet natuurlijk wie ik ben. Ik ben vrije meid. Weet je, ik wil niet nooit meer op reis kunnen. Of ik wil niet dat ik niet met een vriendin kan afspreken of zo. Dus ik denk dat hij ook weet van dat doet mij goed. En ook net als dingen met sporten. Hallo, we hebben het over sporten. Dat is een... heel erg belangrijk, fijn ding wat je kan doen voor jezelf. Om ook fit te blijven. Hè? Want hallo, dat heb je nodig als ouder.
Zo.
Dus dat vind ik ook echt wel iets waar je prioriteit aan mag geven. En dat doe je inderdaad ook voor elkaar. Het is niet dat ik zeg van, hey, ik ga feesten op Ibiza. Ik wil sporten, weet je wel. Om mezelf gezond te houden.
En je noemde ergens ook al wel heel erg het woord balans. En dat hoor ik hier ook heel erg uit. Heel erg zoeken naar balans in je relatie. Balans in je zelfzorg. Balans in je werk. En ik denk wel dat je hem heel mooi gevonden hebt. Als ik dat zo mag zeggen.
Ja, ik inderdaad. Het is niet... Je hebt niet overal een team.
Nee.
Maar ik denk inderdaad wel dat dit het beste is wat ik ervan kan maken. Op dit moment. Ja. Weet je, ik heb ook nog steeds regelmatig gebroken nachten. Maar... Ja, dit is het beste wat ik op dit moment ervan kan maken. En ik inderdaad, ik kan niet alles doen wat ik misschien het liefste zou willen, maar dit is echt goed genoeg, zeg maar, ja.
Hey, en als we hem een beetje samenvatten, wat zijn nou jouw 3 grootste tips of inzichten die je elke ondernemende moeder zou willen meegeven?
Oeh. Ja, jee.
Ja, dat zijn vragen, hoor.
God, ik zit even te denken, hoor. Nou, ik denk, maak een plan.
Mm-hmm.
Of weet scherp hoeveel je wil verdienen en in hoeveel uur. En maak een plan om dat te halen. Want je kan wel denken, oh, ik heb nog maar de helft van de uren. Nou ja, dan heb ik de helft van mijn inkomen. Nee, weet gewoon wat je wil verdienen en ga bedenken hoe dat in minder tijd kan. Ik denk dat je daar echt regie over mag pakken.
Mooi.
En ook wel dat je mag onderzoeken hoeveel dagen je nog wilt werken. Want je weet het niet van tevoren. Ik had van tevoren, toen ik zwanger werd, dacht ik, nou, ik ga 4 dagen werken. Nou, uiteindelijk door opvangen en oppas kwam het erop neer 3 om 4. En toen dacht ik, nou, weet je, prima, we zien het wel. Als ik echt denk van, dit is gewoon echt niks voor mij, ik wil echt minimaal toch wel 4 dagen werken. Nou ja, dan moeten we opvang erbij. En stel dat ik denk, shit, ik vind eigenlijk dat toch te veel, weet je. Ik wil eigenlijk toch deels die thuisblijfmoeder zijn, dan kan dat ook. Je kan gewoon switchen. Misschien met de opvang af en toe lastig, maar ja, je kan zelf voelen wat je wil en het daarop aanpassen. Je bent niemand verder natuurlijk verantwoordingsschuldig qua werkgever of zo.
Dat is natuurlijk het tof van het ondernemen, dat natuurlijk
ja.
Een heel onderdeel is. Ja?
Ja, en ik denk wel qua ondernemer zijn en zwanger worden en met verlof gaan, dat je dat regelt echt goed voor jezelf, dat je dat echt die ontspanning kan voelen. Want het is zo zonde, denk ik, als jij moet doorwerken tot het einde, omdat je het gewoon financieel of qua mentaal, zeg maar, dat je het niet kan loslaten. Of dat je echt weer de druk voelt om te moeten beginnen met werken, want het geld is op, weet je wel. Dat lijkt me heel vervelend. Dat je die druk voelt in ja, de meest bijzondere tijd van je leven die je misschien maar 1 keer meemaakt.
Hoe kun je dat dan doen? Want ik denk dan ook van ja, klinkt super logisch. Ik zou precies hetzelfde zeggen, maar ja. Heb je daar nog iets verdiepends voor? Heb je daar nog een...
Ja, kijk, mensen die wel echt een kinderwens hebben al langer, die kunnen natuurlijk een soort arbeidsongeschiktheidsverzekering of zo afsluiten die dat dekt. Want als je dat te laat afsluit, dan zeggen ze ja, jammer. Ja. Of je kan inderdaad gewoon zelf een spaarpot gaan opbouwen voor tijdens je verlof. Als je dat van tevoren weet, dan heb je jaren de tijd om het op te bouwen. Dat zou natuurlijk kunnen. Het zou ook kunnen dat je naar een soort van passief inkomen werkt. Dat moet natuurlijk dan wel doorlopen tijdens je verlof. Dus, maar ja, je kan je ook een VA opzetten of zo.
Ja.
Je kan echt wel wat dingetjes proberen te regelen. Ja, wat nog meer, hè?
Nou, ik denk dat je al een heel eind bent. Ik zit zelf ook nog even mee te denken. Ik weet ook dat soms mensen dat nog heel handig, die dan nog half in loning, half ondernemend zijn, soms ook nog wel eens kijken van hoe kan ik dat zeg maar een beetje combineren nog met elkaar? Hoe kan ik daar nog in zoeken? En,
Ja, de beste tip die ik zou hebben is ga ondernemen, want dan ben je gewoon zoveel flexibeler, man. Ik heb nooit haast in de ochtend. Iets wat ik gewoon echt niet wilde is zo'n ouder zijn die dan opstaat en echt stress, snel het kind aankleden, we moeten naar de opvang en door naar kantoor, weet je wel. Poeh, hé, ik word dan moe als ik aan de gedachte denk. Dus nee, ik sta gewoon rustig op en ik drop mijn kind, ja, verschillende tijden, weet je. Soms is het 8:15 en soms is het 9:15, ja, ook prima. En dan ga ik rustig naar kantoor.
Lekker.
Ik heb nooit voor 9:30 afspraken in mijn agenda om dat dus te voorkomen. En ook niet na 5:00, want ik wil gewoon altijd op tijd naar huis kunnen. En het liefst sport ik dus nog even van 5:00 tot 6:15. Zodat ik wel mijn hele werkdag heb, maar ook op tijd thuis ben.
Mooi.
Dus dat vind ik echt heel fijn aan ondernemen. Want in lonings had dat natuurlijk niet gekund. Dat je van 9:30 tot 5:00 gaat werken. Dan mis je wat uurtjes, zeg maar.
Ja, en juist ook met die gebroken nachten, denk ik. Dat je inderdaad rustig kan opstarten. Dat is denk ik echt...
Ja, ik wou zeggen, als je dan ook nog de wekker om 6:00 moet zetten, terwijl je al weinig hebt geslapen, dan ben ik altijd blij dat ik lekker tot 7:30 kan blijven liggen. Nou ja, trouwens niet altijd, want soms is hij ook gewoon 6:30 wakker. Maar als hij dan nog slaapt, dan ga ik er niet uit, inderdaad.
Maar lekker. En ja, ik denk dat ik een beetje ga afronden, want je hebt superveel gedeeld. Dank je wel, Susanna. Wat een prachtig verhaal en mooie tips. Hoe was het voor jou om te delen?
Ja, ook wel emotioneel, hoor. Dat ik dan, je beleeft het zeg maar ook weer even opnieuw. Maar goed, ja, het is ook gewoon wat het is. En ik heb nu, kijk ik echt al positief terug op mijn bevalling. Want ja, ik heb het gewoon gedaan. En het is uiteindelijk dus nog best wel goed verlopen. Maar goed, ja, wat ik zei, ik kan er nog steeds niet helemaal bij hoe het ziekenhuis bepaalde dingen aanpakt. En ik kan er ook nog steeds niet bij dat zoveel mensen denken dat het ziekenhuis dus een betere plek is.
Ja, snap ik. Zeker als het zo anders heeft gevoeld dan je eigenlijk wilde dat het voelde.
Ja, als ik nog een keer zou bevallen, zou ik 100% weer thuis willen bevallen. Met een verloskundige.
Ja, ik zou zeggen, let's do it.
Ja, ja, ik weet niet of we een, ik weet niet of we een tweede willen. Daar is ook een taboe op, denk ik. Maar ik weet het niet, nee. Ik
en dat is het
ook niks.
Hey, dankjewel voor het delen. En voor degenen die jou niet kennen, ik deel nog even in de beschrijving jouw gegevens. Dus kunnen ze je volgen en nog even je website bekijken. En tot de volgende aflevering.
Superleuk, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangeren of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf, naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram @theparentjungle. Tot dan!